We gaan samen de eerste twee liederen zingen van de liturgie die u gekregen heeft. Achter elkaar door zingen we dat. Hoor de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer. Met direct daarachteraan komt laten wij aanbidden. Laten we het met elkaar staande zingen. we zingen ook nog een derde lied. Het thema voor deze kerstavonddienst luidt Emmanuel, God met ons. En daar gaat lied 146 over. Emmanuel, zijn naam zal zijn. Emmanuel, God met ons, getoond aan ons. Zijn naam zal zijn Emmanuel. Daarna zingen we het in het Engels. En als laatste zingen we het nog een keertje in het Nederlands. 146 uit de bundel Opwekking. Ik wil u vanavond allemaal heel hartelijk welkom heten. Fijn dat u naar deze kerstavonddienst gekomen bent. Het thema voor vanavond, God met ons. Ik heb een 2 euro stuk meegenomen. En als u op de rand van het 2 euro stuk kijkt, dan moet u wel een Nederlands euro stuk hebben. Dan staat daar nog steeds gelukkig wel, God zij met ons. Er zijn niet zoveel Europese landen die de euro gebruiken, die dat er nog op de rand opgeschreven hebben. God zij met ons. Soms heb je wel eens van die momenten, dan ontdek je ineens weer hoe kwetsbaar de mens is. We hebben afgelopen jaar ontdekt hoe kwetsbaar de economie kan zijn. En hoe ineens alles kan veranderen. We hebben de afgelopen week ervaren wat een beetje winterweer kan doen in het hele mobiliteitsgedoe hier in Nederland. Dat mensen niet meer op hun werk kunnen komen, mensen stranden onderweg, mensen niet meer met het vliegtuig weg kunnen. Dan gebeurt er maar een heel klein beetje van buitenaf waar de mens helemaal geen vat meer op heeft. We hebben het weer kunnen ontdekken dat de mens uit zichzelf heel kwetsbaar is. En wat is het dan geweldig om vanavond te mogen beseffen dat Kerstfeest betekent Emmanuel, God met ons. En ik hoop dat we dat vanavond allemaal mogen ervaren. Dat in de geboorte van Jezus Christus, God zegt, ik ben bij je, ik ben met je. En zo wil hij vanavond ook bij ons zijn. Hij wil onder ons zijn en ons ook een hele fijne avond bezorgen. Ik hoop dat we hier met open harten naartoe gekomen zijn, zodat zijn woord, zijn aanwezigheid in ons kan komen, we het als het ware op mogen zuigen, zijn aanwezigheid in ons midden. Hartelijk welkom, ook zij die misschien voor het eerst hier in deze schuilplaats zijn. Ik hoop dat u iets ervaart van het veilig zijn bij God vanavond in ons midden. God is met ons, Emmanuel. We zijn ook heel erg blij dat het Gospel Choir Rysia uit Hengelo hier bij ons is. En we gaan vanavond naar hen luisteren. Zij hebben een aantal liederen die zich voor ons gaan zingen. En we kijken erg uit naar jullie bijdrage ook voor deze avond. We gaan samen de Heere om een zegen vragen en ik ga u voor in gebed. Trouwe Vader in de hemel, we danken u dat u niet alleen de schepper van hemel en aarde bent, maar dat u in de Heer Jezus Christus ook onze Vader geworden bent. En dat u in de Heer Jezus Christus zo dichtbij gekomen zijn en wij dicht bij u gebracht zijn. En dat we vanavond mogen weten dat kerstevangelie, dat betekent God met ons, Emmanuel. En we danken u dat u in uw woord zegt dat u vanavond ook in ons midden wilt zijn. Dat u vanavond onze harten aan wilt raken. Alsof er geen 2000 jaar voorbij gegaan zijn. Heren, want voor u is één dag als 1000 jaar. En wat dat betreft is er Jezus eergisteren geboren. Is het nog zo vers, zo nieuw? En dan hebben we als het ware nog nooit kerstfeest gevierd tot deze avond. Deze avond waarin we stil mogen staan, misschien op een hele nieuwe manier, bij dat geweldige wat er toen gebeurde in Bethlehem. Dat daar de Zoon van God in diepe armoede, grote eenvoud, geboren werd. En dat de hemel zich opende en dat engelen gezongen hebben. God met ons. Heren, dank u wel dat we dat vanavond mogen ervaren. En ik wil u vragen, Heren, wilt u zelf onze harten openen? Ons verstand ook openen, zodat we zullen begrijpen wat u bedoelt in dat kerstevangelie? Heren, wilt u met het koor Rysia zijn als we zullen zingen? Heren, wilt u door de liederen ook ons hart aanraken? En dat we met z'n allen vanavond mogen ervaren, inderdaad, kerstfeest is God met ons. U bent geen schim gebleven, niet een vaag iets, maar werkelijkheid geworden als een liefdevolle vader. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat uw komst, Heer Jezus, op aarde niet bij de kribbe gebleven is. Maar dat ook het moment kwam, Heer Jezus, dat uw kribbe verwisseld werd in het kruis. En dat u daar als de Zoon van God, het Lam van God geworden bent. En onze Heiland geworden bent. Onze zonde gedragen heeft om ons eeuwig leven te geven. Heer Jezus, dank u wel voor uw komen naar deze wereld. Uw komen ook voor mij persoonlijk, om ons heiland te kunnen worden. Heren, zo zien we uit naar datgene wat u ons vanavond wilt geven. In Jezus' naam, amen. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Nadat we dit lied gezongen hebben, zou ik graag voor willen stellen dat tijdens het laatste couplet het koor Rysia alvast naar voren komt om zich op te stellen. Zij zullen voor ons drie liederen zingen die ze ook zelf aan zullen kondigen.
Lesja, al aangekondigd door moeder Niemeyer. We zijn erg blij dat we vanavond hier ook onze bijdrage mogen doen in deze lied. En ik zal aankondigen de liederen die we gaan zingen. Maar wat ik zo over vertellen, het meeste deel wat we zingen is in Engels. En als ik die taal niet helemaal machtig ben, probeer ik het, zo goed als mijn Engels is, het een beetje te vertalen. Eerst wil ik even uitleggen, Lesja betekent de liefde van Yahweh. De liefde van God. En eigenlijk gaan we kerst bij als mensen hier komen, de vader van God is met ons. Maar eigenlijk wil ik ook zeggen, God is als ons gekomen met kerst. Hij is als God, als mens geworden, om op deze aarde te komen. En niet omdat we hier nou zo gezellig bij elkaar hebben, maar met één doel. En dat doel is om voor onze zonde te sterven. En dan denken we misschien niet altijd meteen aan mijn kerst, dat dat het doel is waarvoor de Heer Jezus op aarde is gekomen. Maar hij kwam hier op aarde om voor onze zonde te sterven. Hem over leven straks in de hemel. De eerste lied gaat er ook over. Dat heet Holy Lamb of God. Heilig Lam van God. En ja, dat is een beeld van een beetje raar, een soort slachtveld of iets. Maar zo is hij gekomen naar deze aarde om voor onze zonde te sterven. En het lied zegt ook, ja, als kind kwam hij met handen en voeten, zoals mensen nog wisten. En door die handen en voeten zijn ook naast van het kruis gegaan. Daar zingt dat niet over. Het tweede lied is een oude bekend lied, The Way You Make It. En de laatste lied is ergens in een silent night. En een iets andere uitvoering dan misschien gewend bent. Maar wel bekend niet. En als je wilt, mag je dat misschien wat meenemen.
Oh,
De schriftlezing zal verzorgd worden, de eerste schriftlezing, door Laurens Dokter. Laurens, kom maar. Ik denk dat die luidsprekers wel uit kunnen, hè?
Matthäus 1, vers 18 tot en met 23. De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Daar nu Jozef, haar man, reeds schapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. Toen die overweging bij hem opkwam, zie een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Dit alles is geschied, omdat vervuld zou worden hetgeen de Heren door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven. Hetgeen betekent God met ons.
We gaan samen zingen: Komt, verwondert u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint. En daarna wil ik graag de gelegenheid geven voor Monique Attema, die voor ons een prachtig gedicht uitgezocht heeft en dat voor ons gaat declameren. Maar eerst gaan we met elkaar zingen: Komt, verwondert u hier mensen.
Thank you. wil u graag een gedicht voorlezen waarvan de schrijver onbekend is. Immanuel, God met ons. Reeds eeuwen werd voorzegd door de profeten. Er zal een vredevorst naar de aarde komen, vervullend ons verlangen, onze dromen. Immanuel, God met ons, zal hij heten. God met ons, de Almachtige, de Vader, de Eeuwige, die zit op hemeltronen. Die wil op aarde in mensenharten wonen. Die grote God komt zo zijn kinderen nader. God met ons, bij ons, met ons lot bewogen. Niet mijlen ver, niet torenhoog verheven, maar in ons hart en levend in ons leven ontfermt hij zich in vaderlijk meedogen. God met ons, is dat niet het grootste wonder? Die grote God ziet op de kleine aarde ons mensenkinderen en wil ons aanvaarden, wil ons vergeven, niemand uitgezonderd. Immanuel, God met ons zal hij heten. Eertijds voorzegd, nu levend in het heden. Wie hem aanvaardt, ontvangt de ware vrede en mag zich immer meer geborgen weten.
Dankjewel, Monique. Mark Lamijn die gaat voor ons lezen uit de Bijbel, Lucas 2, vers 1 tot en met 7.
Lucas 2, vers 1 tot en met 7. En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele Rijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving had voor het eerst plaats toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef trok op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.
Voordat we hier meer over gaan horen, gaan we met elkaar eerst nog zingen. In Bethlehems stal lag Christus de Heer.
Thank you.
We hebben samen twee stukjes gelezen uit de Bijbel, uit Matteüs en uit Lucas, die heel goed op elkaar passen. Het volgt op elkaar, het sluit op elkaar aan. In Matteüs 1, het stukje wat we gelezen hebben, dat begint met de geboorte van Jezus Christus. Daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen. Daar willen we ook vanavond natuurlijk bij stilstaan. De geboorte. Ik heb hier mijn Bijbel bij me. En in Matteüs 1 vers 1, daar staat, Matteüs begint met de woorden het geslachtsregister van Jezus Christus. En er wordt een hele opsomming gemaakt van allemaal mannen die eigenlijk voorvaders waren van David en van Jozef. Het geslachtsregister van Jezus Christus. En nu hebben we gelezen de geboorte van Jezus Christus. Daar was toch wel iets bijzonders mee. In de oorspronkelijke taal waarin dit geschreven is, daar staat niet de geslachtsregister of de geboorte, maar daar staat heel eenvoudig de genesis van Jezus Christus. In alle twee de versen staat precies hetzelfde woord, de genesis van Jezus Christus. Zowel bij de geslachtsregister als bij de geboorte. Genesis doet ons denken aan het begin van de Bijbel. En het woordje genesis betekent het ontstaan, de wording. Hoe is het allemaal geworden? En daaruit blijkt, als hier het woordje genesis, de genesis van de Heer Jezus Christus gebruikt wordt, dat woord, dat we hier toch met een hele uitzonderlijke gebeurtenis te maken hebben. Net zo uitzonderlijk als dat eens Adam, de genesis van Adam hebt. Hoe God uit stof van de aardbodem Adam gegenereerd heeft. Net zo wonderlijk als dat eens uit een rib van Adam de Heere God Eva gegenereerd heeft. Het woordje genesis. En dat is het woordje wat hier gebruikt wordt. Een hele bijzondere gebeurtenis bij de geboorte van Jezus Christus, bij de genesis van Jezus Christus. Nou, laten we er met elkaar vanavond maar eens over nadenken, wat we hier in het woord van God kunnen vinden. Want er gebeurt al iets heel vreemds. Daar staat hier in het stukje dat Maria ondertrouwd was met Jozef. Nou, is bij ons in onze samenleving het woordje ondertrouwd of verloving, heeft in onze samenleving een wat andere betekenis als in de samenleving toen in Israël. Het was zo, als een vrouw met een man verloofd was, dan was gerechtelijk voor de rechtbank, burgerlijk, was dat huwelijk eigenlijk al gesloten. Ze waren al man en vrouw van elkaar. Kijkt u maar in vers 19, daar staat dat de Heer zegt, daar nu Jozef, of dat er in de Bijbel staat, daar nu Jozef haar man rechtvaardig was. Of dat de engel zegt, David schroom niet Maria uw vrouw tot u te nemen. Voor de burgerij zou je kunnen zeggen, waren zij in wezen al man en vrouw. Alleen het moment moest nog komen dat Jozef naar het huis van Maria ging en in een feestelijke optocht Maria uit het huis van haar ouders meenam naar een nieuwe huis, een nieuwe onderkomen. En dat was nog niet gebeurd. Ze waren in wezen wel getrouwd, maar ze woonden nog niet samen. En ze hadden ook nog geen omgang met elkaar. Het was in die tijd zelfs zo, als man en vrouw met elkaar ondertrouwd waren, en de vrouw of de man stierf, dan was de vrouw weduwe geworden. Of als één van de twee in de situatie dat ze ondertrouwd waren, ontrouw was, dan was dat echtbreuk. En dan leidde dat tot echtscheiding. Dus laat ons dat duidelijk wezen, dat verloofd zijn, ondertrouwd zijn in die tijd anders was dan in onze tijd. Nou, wij lezen in de Bijbel dat in die situatie dat Jozef en Maria man en vrouw van elkaar officieel al waren, maar nog niet bij elkaar ingetrokken waren, ook nog geen gemeenschap met elkaar hadden, dat daar staat dat Maria bleek zwanger te zijn. Nou, u kunt natuurlijk wel begrijpen, dit was een groot probleem. Maar we zijn vanavond begonnen met dat woord, het gaat hier ook om de genesis van Jezus Christus. Niet zomaar om een geboorte. Maar hoe gebeurde dat? We lezen van Jozef dat hij ontzettend veel van zijn vrouw hield. We lezen van Jozef dat hij een zeer rechtschapen man was. Dat betekent dat Jozef voor de volle 100% rekening hield met het woord van God. Het woord van God was voor hem leidraad. Hij luisterde altijd naar het woord van God en wilde dat doen wat God van hem vroeg. Wat dat betreft was hij eigenlijk een farizeeër in de goede zin van het woord. Die heel strikt het woord van God opvolgde. En daardoor kwam Jozef in een enorm conflict. Aan de ene kant wist hij van, dit kan niet, dit is onmogelijk. Hoe kan ik trouwen met een vrouw die overspel gepleegd heeft, die buiten mij om zwanger geworden is? Dat mag ik zelfs niet eens, staat er in de wet. Aan de andere kant, hij hield zo zielsveel van Maria. Hij wilde haar op allerlei manieren tegemoetkomen. Liefde en gerechtigheid, die botsten op een vreselijke manier in het leven van Jozef. Hij kon voor de openlijke weg kiezen. En de openlijke weg is bekendmaken wat er gebeurd was. Mijn vrouw is zwanger geworden buiten mij om. En dan zou Maria openlijk ten schande gesteld worden. Daar wordt zelfs het woord gebruikt, Jozef wilde haar niet in opspraak brengen. En dat woordje opspraak, voor degenen die de Bijbel een beetje kennen, kun je ook terugvinden in Colossenzen 2 vers 15, waar staat dat Jezus de overheden en de machten openlijk tentoongesteld heeft. Dat woord wordt er gebruikt. Openlijk wordt dat tentoongesteld wat Maria buiten Jozef omgedaan heeft. En zo zou Maria haar leven lang in de gemeenschap tot schande openlijk tentoongesteld worden. Dat was de ene kant. Er was nog een andere kant. Jozef kon ook kiezen voor de innerlijke weg. En die innerlijke weg bestond daaruit dat hij Maria een brief meegaf, waarin Jozef afstand neemt van Maria. Een soort scheidsbrief. En dat Maria daarmee de gelegenheid kreeg om met haar andere man, die waardoor zij kennelijk zwanger geworden was, een huwelijk aan te gaan. Dat waren de twee mogelijkheden. En Jozef koos voor zichzelf voor deze tweede mogelijkheid. Omdat hij zo zielsveel van Maria hield. U begrijpt wel het enorme conflict wat hier plaatsvond. Zowel bij Maria, zowel bij Jozef. En u kunt zich voorstellen hoe Maria gepraat heeft met Jozef. Maar ja, zou je Jozef kunnen overtuigen? Maria was net 3 maanden weg geweest. Bij haar tante, Elisabeth. 3 maanden weg geweest. En dan kom je thuis en dan blijkt je zwanger te zijn. Ja, vertel mij wat. Hoe kon Jozef haar geloven? Een enorm conflict in het leven van Jozef. En wat zal Maria ontzettend geleden hebben om haar man die zo vertwijfeld was. En haar man die bereid was om bij haar weg te gaan. Wat een liefdesverdriet. Misschien zijn hier wel mensen onder ons die die pijn in dat hart wel kennen. Wat een nood. Hoe kon dit opgelost worden? Hoe kon Jozef duidelijk gemaakt worden dat hij niet zomaar een man was, maar dat hier sprake is van de genesis van Jezus? Dat kon alleen maar door een ingrijpen van bovenaf. En daar heeft God voor gekozen. God heeft ervoor gekozen dat er een engel van de Heer... Eerst kwam er een engel van de Heer bij Zacharias. Toen kwam er een engel van de Heer bij Jozef. Een engel van de Heer van boven kwam bij Jozef. En deze engel die zei, schroom niet. Maria, uw vrouw, zie je het? Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want wat in haar verwekt is, is verwekt door de Heilige Geest. Dit was het antwoord wat Jozef nodig had. Dit was dus niet zomaar een man. Ze is niet ontrouw geweest, maar het was God zelf die hier ingegrepen had. Het was de genesis van Jezus Christus. De Heilige Geest heeft haar zwanger gemaakt. Heeft het kind in haar verwekt. De Messias, de Verlosser, die deze mensheid zou redden, kon geen enkele man voortbrengen. En ik denk dat dit de boodschap is voor vandaag. Als we vorige week de regeringsleiders van heel de wereld bij elkaar hadden in Kopenhagen, om deze schepping te redden, hebben we heel duidelijk gezien, er komt geen man uit, geen koning. Niemand kan de Messias van deze wereld, van de schepping van hemel en aarde, maar ook van de mens persoonlijk voortbrengen, dan alleen maar God. En dat heeft God duidelijk willen maken. Geen mens, ook Jozef niet, kon de Messias verwekken. Daar moest goddelijk ingrijpen voor nodig zijn. God heeft niet zomaar een andere mens geschapen, zoals hij Adam ook geschapen heeft. Nee, God heeft in Christus de laatste Adam geschapen. Die alles wat uit de eerste Adam kapot gemaakt is, weer zou herstellen. Uit de mens en uit God werd Jezus geboren. Wanneer gebeurde dat? Dat hele wonderlijke moment. Nou, u kunt dat in Lucas lezen, dat de engel Gabriel bij Maria kwam. En dat de engel Gabriel zei, Maria, de God des hemels zal jou overschaduwen. En daarom dat wat in jou verwekt wordt, is niet uit een man verwekt, maar uit de Heilige Geest zal dat verwekt worden. En dan staat er aan het einde van het stukje, heel wonderlijk. En ik denk dat Maria dat ook niet helemaal kon overzien. In wat voor problemen haar dat zou brengen. Want dan zegt Maria heel eenvoudig. Zie hier uw dienstmaagd. Mij geschiede naar uw woord. Ze aanvaarde het woord van God. En toen is het gebeurd. Toen Maria dat woord van God aanvaarde, lees je direct daarna dat Elisabeth haar begroette en zei, de vrucht van jouw schoot. Daar had het direct al over de vrucht van haar schoot. Toen was Maria ook direct al zwanger. Weet je, als u dat woord van God, en Maria zegt, de Heer die zegt ook, de engel zegt ook, geen woord dat van God komt zal krachteloos zijn. Als u werkelijk kerstfeest wilt ervaren, dan is er één ding nodig. je buigen voor het woord van God. En als u vanavond, als jij vanavond zegt, mij geschieden naar uw woord, en ik wil in het geloof mijn hand leggen op dat woord van God, dan wordt datzelfde leven, dat nieuwe leven, ook in u geboren. Natuurlijk wel op een andere manier. Bij Maria was het lijfelijk. Maar in de Bijbel staat, bij ons is dat geestelijk. Dan wordt het nieuwe leven in ons gelegd. Mij geschieden naar uw woord. Mag ik eens aan jou, aan u eens heel persoonlijk vragen. Is er wel eens een moment in jouw leven geweest dat je dat woord aanvaard hebt? Dat je gezegd hebt, ja, Heer Jezus, ik geloof het. Doe dat maar in mijn leven. Ik wil u daarvoor bedanken. Dan wordt het grote wonder in jou ook werkelijkheid. Wat zegt de engel tegen Jozef? Zij zal een zoon baren. En jij zult hem de naam Jezus geven. Dat is samenwerking, hè? Hij zei, jullie hebben samen een taak. Jullie horen bij elkaar. Jullie moeten elkaar niet verlaten. Maria zal een zoon baren. En jij zult hem de naam Jezus geven. Yeshua, zoals de Joden zeggen. Jezus, Yeshua. En Yeshua, die naam kom je in het Oude Testament 2 keer tegen. Maar dan in het Hebreeuws Jozua. Yeshua is de Griekse vorm van het Hebreeuwse Jozua. Jozua kom je in het Oude Testament 2 keer tegen. Nou, de eerste keer is heel duidelijk. Dan zien we Jozua als degene die voor het volk van Israël uitging en het volk door de Jordaan in het beloofde land bracht. De leider van het volk, de overwinnaar van het volk, de verlosser van het volk. Jozua, de leider, de heer van het volk. Maar je komt Jozua nog een 2e keer tegen in het Oude Testament. Dat is een andere Jozua. Veel jaren later. En deze Jozua was de hoge priester. De hoge priester Jozua. In de tijd van Zerubabel. De tijd dat het volk van Israël weer terugkwam van gevangenschap. Jozua de leider. En Jozua de hoge priester. En de naam Jozua betekent heel eenvoudig de redder. De redder van het volk. In deze 2 Jozua's uit het Oude Testament. Die worden samengebracht in die ene grote Yeshua in het Nieuwe Testament. Jezus. De Messias. De hoge priester. De koning. De leider van het volk. Noem hem Jezus. Geef hem de naam Jezus. Want dan staat er zo mooi in dat stukje. Want hij is het die zijn volk zal verlossen van hun zonde. Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonde. Er wordt een vorm gebruikt die letterlijk betekent, hij is diegene. Hij is die enige die zijn volk zal redden van hun zonde. Het Joodse volk kende het Oude Testament heel goed. En in dat Oude Testament, daar stond dat het Joodse volk eerst gereinigd moest worden van de zonde, voordat de Messias zou komen. En dat was de verwachting voor Israël. En dat was ook het motief, de drive van de Farizeeërs. De Farizeeërs die zorgden ervoor dat het Joodse volk tot in zoveel wetten gehoorzaam gemaakt worden om tot zoveel cijfers achter de komma precies dat te doen wat er in de Bijbel stond. Weet je waarom? Als we dat met z'n allen doen, dan zal de Messias komen. Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonde. Zou hij het dan gaan doen? Zou dan de Messias komen? Daar was een enorme verwachting. Hij zou het volk redden van hun zonde. Weet je, in Jezus is er een redder geboren. Niet alleen voor Israël, maar ook voor jou. Met jouw zonde, met uw zonde, ben je reddeloos verloren. Ja, dat is heel erg. Met uw zonde ben je reddeloos verloren, tenzij je die redder kent. En dat is Jezus. Jezus die het volk kwam redden van hun zonde. Om jouw zonde weg te nemen. Hij werd geboren, inderdaad hebben we het net gehoord, als het Lam van God dat voor ons de straf voor onze zonde gedragen heeft. En als je dit Lam verwerpt, dan ben je inderdaad reddeloos zonder Jezus. Hij is het. Hij is de enige weg. In geen enkele godsdienst, de islam, het boeddhisme, het hindoeïsme, vind je een antwoord op je zonde. Geen enkele godsdienst, geen enkele wereldfilosofie. Hij is de enige. De enige die een antwoord geeft op de zonde van de mensheid. En dan zegt de engel, opdat vervuld wordt. Jozef, luister goed. Datgene wat in Maria verwekt is, is door God, door de Heilige Geest in haar verwekt. Zij baart een zoon. Jij geeft hem de naam, want hij is de redder. Opdat vervuld wordt, en dan zijn de oren van Jozef gespitst. Want als er één het Oude Testament goed kende, dan was Jozef het wel. Want hij was rechtschapen. Hij kende de Bijbel. Hij wist waar het om ging. En als er een profetie uit Jesaja genoemd werd, dan kon hij het zo uit zijn hoofd oplepelen. En toen zei de engel, want er staat in Jesaja, de maagd zal zwanger worden. En een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven. Dat betekent God met ons. Weet je het nog, Jozef? Weet je, daar staat het. De maagd. Maria, jouw vrouw, is nog steeds maagd. Er is geen andere man bij te pas gekomen. De Heilige Geest heeft dat kind in haar verwekt. De maagd zal zwanger worden. En toen viel het kwartje voor Jozef. Gaat hier dan die belofte uit Jesaja in vervulling? De maagd zal zwanger worden. En we weten waarom. Er moest iemand geboren worden die aan de ene kant mens was, om ons te kunnen begrijpen, om ons te kunnen vertegenwoordigen voor God. En het moest iemand zijn die volkomen God was, die tot God kon naderen. Iemand die God, mens, God en mensen bij elkaar kon brengen. Daarom werd Jezus niet uit een mens verwekt, maar uit God verwekt en uit een mens geboren, om God en mens bij elkaar te brengen. Vandaar Immanuel of Yahweh Shama, Yahweh Shama, God is hier, God is al daar. Als we naar de schepping kijken, dan is God boven ons. Als we naar de wet van God kijken, waarin God zijn verordeningen geeft voor de mens, dan is God tegen ons. Maar als we naar het evangelie kijken, dan is God met ons. God voor ons. God aan onze kant. God die ons lief heeft. Nou, toen de engel Gabriel dat aan Jozef duidelijk maakte, dan lezen we dat Jozef nam Maria bij hem in huis. God had ingegrepen en Jozef begreep het. En dan staat er in het laatste stukje van Matthäus, en Jozef had geen gemeenschap met haar, totdat de Jezus geboren werd. De katholieke kerk, de Roomse kerk, die gelooft dat Maria nooit meer gemeenschap gehad heeft met een man. Maar dat staat hier niet. Er staat hier letterlijk, hij had geen gemeenschap met haar voordat zij het kind geboren had. En we zullen straks nog iets meer erover lezen. In Matthäus' evangelie lezen we dat Maria later 4 zonen gekregen heeft. Jozef, ja natuurlijk, de erflater. Simon, Jacobus en nog een zekere Judas, waar we ook nog een briefje van kunnen vinden in de Bijbel. En dan staat er in Matthäus dat er Jezus ook nog een heleboel zusters gekregen had. En wordt Jezus niet de eerstgeboren zoon van Maria genoemd? We moeten Maria niet meer heiliger maken dan dat ze al is. En als we dan kijken naar het stukje in Lucas waar we dan mee afsluiten. Dan begint Lucas 2, hetgeen wat we gelezen hebben, in de situatie dat Jozef en Maria al bij elkaar zijn. Ze leven bij elkaar. Want Jozef heeft immers Maria in huis genomen. God is nog niet klaar. De genesis van Jezus Christus gaat door. Gods handelen in zijn leven gaat door. En dan komt dat koninklijke bevel uit Rome. Dat koninklijke bevel dat iedereen naar zijn geboortestad, of in ieder geval de stad moet gaan waar hun familie vandaan komt, om zich te laten inschrijven. Het bevel, of in het Grieks wordt daar het woordje dogma gebruikt. Een koninklijk bevel van keizer Augustus. Nou, tijdens de regering van keizer Augustus is er een enorme gouden eeuw aangebroken voor het Romeinse Rijk. Het geld, het goud kwam in bakken binnen. Die telling was nodig om te weten hoeveel geld er per hoofd ingebracht moest worden in de schatkist vanuit Israël naar Rome. En even een heel simpel, eenvoudig rekensommetje. Gemiddeld moesten 2 maandsalarissen, 2 complete maandsalarissen gegeven worden als belasting aan de keizer in Rome. Daarnaast 2 maandsalarissen aan het salaris van Herodes, de koning. Daarnaast 1/10 moesten ze afstaan aan de tempeldienst. En dan waren ze daarnaast nog heel veel kwijt aan de tollenaars. Er bleef nog maar heel weinig geld over om van te leven. Het bevel van keizer Augustus. Daar staat vanwege keizer Augustus. Maar vanavond mogen we weten dat er boven keizer Augustus iemand stond die keizer Augustus bevel gaf. En dat was God zelf. God gaf keizer Augustus bevel. God leidde keizer Augustus. Want doordat God keizer Augustus leidde, gingen Jozef en Maria op pad naar Bethlehem. Want in Bethlehem, daar moest de Messias geboren worden. 170 kilometer. 170 kilometer. Ga er maar even aan staan hier van Enschede naar, Amsterdam zo'n beetje. Nog iets verder geloof ik, hè? Dan zit je al bijna aan het strand. En dan niet een rechte weg, maar op bergen en in dalen, door wildernis heen. En dan met een vrouw die hoog zwanger is. 170 kilometer. Nou, die Augustus heeft mooi praten. Maar weet u, dan komen ze in Bethlehem. Precies op de juiste plaats. Precies op de juiste tijd. Precies de juiste persoon. Want daar, op dat moment, werd de Heer Jezus geboren. In Bethlehem. Omdat keizer Augustus het wilde? Nee. Omdat God het wilde. Soms gebeuren er wel eens dingen in je leven die je soms helemaal niet begrijpt. Maar weet dit, boven alles staat God. En God wil jouw leven leiden. En dan lezen we, ze baarde haar eerstgeboren zoon. Hoort het goed? Ze baarde haar eerstgeboren zoon. En ze legde die in een kribbe. Ik zeg wel eens, in een kribbe werd Jezus ontvangen. En aan het kruis namen ze afscheid van Jezus. Hoe is Christus bij u ontvangen? Nou, er staat hier, hij werd in een kribbe gelegd, omdat er voor hem, voor hen, geen plaats was in de herberg. Als hier zou staan, omdat er geen plaats was in de herberg, dan had ik er wat meer vrede mee. Maar dat staat er niet. Er staat niet alleen maar sekso, er was geen plaats meer in de herberg. Dat betwijfel ik. Daar staat, er was voor hen geen plaats in de herberg. Nou, die herberg hier, die zag het al aankomen. Een vrouw met zo'n dikke, nou ja, zo'n dikke buik. Elk moment zou ze kunnen bevallen. In mijn herberg? Alsjeblieft niet. Die trammeland wil ik niet in mijn herberg hebben. En het was zelfs zo, in de Joodse leefregels was het zo dat als een vrouw bevallen zou in een huis, dan zou dat huis weken onrein zijn en gereinigd moeten worden. Nou, dat betekende geen klandizie meer. Dus die herbergier die had zijn rekening al gauw opgemaakt. Bij mij geen trammeland in mijn herberg. Voor hen geen plaats in de herberg. Inderdaad, als je je leven openstelt voor Jezus, dan brengt dat niet altijd evenveel gemak met zich mee. Maar wel heel veel vreugde. Wel heel veel nieuw leven. Wel heel veel toekomst. Misschien zit jij hier ook met diezelfde gevoelens van, zou ik dat nou wel moeten doen? Zou ik mijn leven open moeten stellen voor dat nieuwe leven? Voor Jezus in mij? Wat zullen ze wel zeggen op mijn werk? Wat zullen ze wel zeggen thuis? Het brengt heel wat met zich mee. Het brengt consequenties met zich mee. En toch wil ik eindigen met deze vraag. Voor hem was er geen plaats. Hij werd in een stal geboren. Maar bij u, is er in uw leven plaats? Is er ooit een moment in jouw leven geweest, in uw leven geweest, dat je heel persoonlijk tegen de Heer Jezus gezegd hebt, Heer Jezus, u bent ook voor mij naar deze wereld gekomen. En vanavond, op dit moment, wil ik mijn hart voor u openstellen. Er staat in de Bijbel, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen. Nou, de deur bij de herberg bleef dicht. Maar uw deur, uw hart, heeft u dat al geopend? En dan gebeurt datzelfde grote wonder. Dan wordt het kerst. Dan wordt het kerstfeest in uw leven. Dit kerstfeest, dat wens ik u vanuit de grond van mijn hart vanavond toe. Amen. We gaan luisteren naar een intermezzo. En dat is ook tevens het voorspel voor het lied wat we daarna gaan zingen. Stille nacht, heilige nacht. En tijdens dit voorspel zal er gecollecteerd worden. Dan mogen we met elkaar een kerstoffer bij elkaar brengen. En we hopen dat we samen vanuit ons hart ook dat kunnen geven, dat willen geven wat de Heer ook toekomt.
Heer en zei: God, gaan we met u zingen. Dus waar we net bij Stille Nacht mee mogen deuren. Want ik zei: Heer en zei: God, uit volle borst meezingen. Wij gaan het proberen wat tegen te doen. We hebben net een preek gehoord. We hebben gehoord dat Imano tegen God is met ons. En terwijl ik daar zo naar luisterde, moest ik eigenlijk nadenken over: ja, waarom is eigenlijk God nou op deze aarde gekomen? Waarom komt hij niet vanuit de hemel? Brief naar beneden sturen en zei: jongens, jullie doen het niet goed. Dit is de oplossing, zo moet je dit gaan doen. Het moest ik eigenlijk denken aan dat kinderkerstfeest dat wij afgelopen zondag hebben gehad. En daar werd eigenlijk op een hele eenvoudige manier uitgelegd waarom God nou naar deze aarde is gekomen. Ik heb net op buienraden gekeken, heel stiekem. IJssel is nog niet geduurd, dus het kan iets langer duren, maar niet bang te zijn voor een veilig huis. Het verhaal gaat zo, dat eigenlijk God ziet ons eigenlijk als een hele grote mierenhoper. En mierenhoper voor je ziet, mensen kunnen dat wel voorstellen, zo'n hoop ongeveer een aantal takjes zijn. Met name heel veel triljoenen, miljoenen, duizenden, misschien wel veel meer, mieren. En eigenlijk moet je de wereld zien als een hoop mieren. Dat het allemaal verweven, dat iedereen doet zijn dingen, iedereen is belangrijk en iedereen weet wat er van ons verwacht wordt en doet. Wat ook wat van ons verwacht wordt. Maar stel nou dat er zo'n mierenhoop zou zijn, en er komt een, dat hebben we hier in Nederland nogal veel, een nieuwbouwproject aan. Dat staat precies op die mierenhoop. Dan kunnen we als mensen heel hard roepen naar die mierenhoop, jongens, je voet aan de kant. Want er komt een nieuwbouwproject en dat gaat niet goed. Dat gaan jullie niet overleven. Jullie zijn reddeloos verloren. Over het algemeen, althans, ik ben geen mierenfluisteraar, maar over het algemeen gaan de mieren dan niet echt aan de kant. Ze komen er pas achter op het moment dat die shovel, kraanmachine, de mieren oppakt, omkiet en alle mieren vergaan zijn. Om tot de mieren te kunnen komen, zul je eigenlijk moeten worden als een mier. Je zult als mier naar de mieren moeten gaan en daar je verhaal moeten vertellen. In de mierentaal. En zo is God ook naar deze aarde gekomen. Hij komt vanuit de hemel om die roepen, maar wij luisteren niet. Ik denk ook niet dat wij, Dominee heeft het ook uitgelegd, net zoals Jozef Kool ook niet begrijpen dat Maria van de maag dat Maria van God zwanger was, terwijl ze maagd was. Dat gaat er bij ons niet in, dan moet dat verklaard hebben, dat moet voor ons verteld worden. En zo is Jezus ook naar deze aarde gekomen. Hij zegt gewoon als mensen, als mier, naar deze aarde gekomen om ons te vertellen dat er iets staat te gebeuren, dat als wij ons niet veranderen, dat we reddeloos verloren zijn. Hij heeft ons in mensentaal uitgelegd wat we moeten doen. We moeten vergeving vragen voor onze zon. We mogen hem aanvaarden als onze hemelse, hemelse redder die ons zo lief heeft gehad dat hij zijn leven heeft gegeven. Zodat wij ook onze zonde kunnen beleiden en dat we ook weten dat er vergeving is. En dat maakt het wel bijzonder. Dat verklaart ook misschien wel wat meer dan Jezus op deze aarde is gekomen. Misschien ken je het verhaal, misschien niet. Maar het doet mij elke keer wel, wat. En ik vind het ook wel mooi vergelijken om zo te weten dat de Heer Jezus niet achterover in de hemel blijft leunen om te kijken hoe het nou misging met de aarde, maar dat hij een stap heeft genomen, dat hij door God gestuurd is om als mier of als mens naar deze aarde te komen om ons te vertellen dat de redding is, dat wij daar komen te doen. Het eerste lied gaat dat we gaan zingen heet Bethlehem, nou, dat is de plaats waar de Heer Jezus is geboren. Dat had niet elke stad kunnen wezen, omdat het in de Bijbel staat dat het ook Bethlehem zou moeten zijn, dat het profetie is. Het belangrijkste is dat de Heer Jezus ook geboren mag zijn in jouw hart. Dat je ook weet dat de Heer Jezus ook voor jouw zonde gestorven is, dat hij ook voor jou houdt. Wat je ook bent, wat voor mier dan bent, of je nou een rode bos mier bent, of een zwarte mier, of een hele grote mier, of een hele andere mier, maakt niet uit. De Heer God houdt van jou zoals je bent. En de laatste lied dat we alleen zullen zingen, waar we aan het samen zijn, komt met de Heer zijn hand, is There's a Light Coming. En dat we proberen waar te gaan.
Thank you.
We zijn nu zo ongeveer aan het einde van de dienst gekomen. Ik vind het ontzettend fijn dat u geweest bent hier vanavond. We gaan zo met elkaar de Heer danken. En ik wil natuurlijk Risha alvast heel hartelijk bedanken dat jullie hier bij ons geweest zijn vanavond. Het slotlied, zoals aangekondigd, zullen we met elkaar staande zingen. Het Ere zij God. Voor de gasten onder ons, degenen die uitgenodigd zijn op het winkelcentrum op een andere manier. Dus niet voor de vaste bezoekers hier, maar voor de gasten onder ons. Zijn er bij de uitgang dvd's te krijgen. Het is een jongen. Het is met name een dvd voor jonge mensen, kinderen. Dus degenen die uitgenodigd zijn en op deze uitnodiging gekomen zijn. Zorg dat u bij de uitgang zo'n dvd meekrijgt naar huis. Morgenochtend, dan is er ook nog geen ijzel, denken we, zover het weersbericht ons laat weten. Morgenochtend om 10:00 hebben we hier onze kerstdienst. En u bent natuurlijk allemaal heel hartelijk welkom om morgenochtend om 10:00 wederom hier in de schuilplaats te zijn. Dat belooft ook weer een hele feestelijke dienst te worden, waar ons eigen gospelkoor Metanoia in zal optreden en een aantal andere hele mooie dingen zullen gebeuren. We hopen dat u dan ook zult komen. Laten we samen deze dienst afsluiten met dankgebed, waarna we met elkaar het Ere zij God zingen. We danken u, Vader in de hemel, dat we vanavond hier bij elkaar mochten zijn. En deze prachtige kerstavonddienst mee mochten maken. Dank u wel dat het Immanuel werkelijkheid geworden is. En dat straks, als u terugkomt, Heer Jezus, nog een keer gezegd zal worden: God is bij de mensen. En dan zichtbaar voor altijd. Heren, nu zien we het helemaal nog niet zo om ons heen. Als we nu om ons heen zien, dan zien we zoveel verharding, zoveel geweld, zoveel duisternis. Maar we danken u dat we nu al mogen ervaren in ons hart dat God met ons is. En straks zal iedereen het weten, God met ons. Heer, het was vanavond ook een ernstige boodschap. We hebben gehoord dat Jezus Yeshua, redder, genoemd wordt. En zonder deze redder zijn we reddeloos verloren. Laat het dan zo zijn, Heer, dat iedereen vanavond Jezus, Yeshua, mag kennen als zijn of haar persoonlijke redder. En dat de deur niet dicht blijft. Dat we niet zeggen geen plaats, maar dat we onze deur voor hem zullen openen en zeggen: Heer Jezus, kom in mijn hart. En op dit moment, aan het einde van deze kerstdienst, wil een moment stil te hebben, waarin we heel stil tegen de Heer Jezus mogen zeggen: Heer Jezus, ik doe de deur van mijn herberg voor u open en wordt u maar in mijn leven geboren. Kom in mijn hart. Je kunt dat in het moment zeggen tegen de Heer, in alle stilte, wat nu komt. Zo willen we u vragen: Heer, wilt u straks met ons meegaan naar huis en ons verder nog een hele gezegende kerstavond geven? Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Zullen we met elkaar gaan staan en dan zingen we met het koor samen Ere zij God. En let u even op de dirigent, die zal naar twee kanten dirigeren.